Je luistert naar Nescast, de podcast waarin we wekelijks een audioportret maken van leden en vrienden van de Kerk van de Nazarener. Want samen zijn we goed nieuws. Wie heeft Jacorien Littooi vandaag te gast?
Alderik Bos. Welkom Alderik. Wat leuk dat jij nu tegenover me zit.
Superleuk. Ja, dan zit ik ook een keer aan de andere kant van de microfoon. Ja.
Ik dacht dat is ook wel eens leuk. We stellen al die vragen wel, maar dan moeten we misschien zelf ook eens antwoord erop geven.
Dus, ja, nu moest ik er ook een keer over nadenken.
Ja, hè? Ja. Vond je het moeilijk?
Ja, enigszins. Ja.
Ja.
Ja, ik heb natuurlijk ook heel veel antwoorden waarvan ik denk van joh, ik heb natuurlijk anderen geïnterviewd. Ja. Dus ik kan ook antwoorden lenen. Maar ik ga toch mijn eigen antwoorden geven.
Gelukkig, dat is wel het mooiste.
Ja.
Maar voordat we daarmee beginnen, voor de mensen die jou helemaal niet kennen, alleen misschien van Nescast. Wie ben je, wat doe je?
Ja, dat is alweer een hele vraag natuurlijk. Wie ben je, wat doe je? Ik ben Alderik Bos en ik ben van 1969. Dus de goede teller die weet dat ik 52 ben. Ik ben ondernemer en vorig jaar heb ik voor de derde keer mijn bedrijf verkocht. En dat heb ik zo verkocht dat ik mezelf gegund heb om een halfjaartje sabbatical te nemen. Dus wat ik doe is eigenlijk dat ik net weer ben aan iets nieuws. En ik heb altijd in de liftenindustrie gezeten, bedrijven gehad in de liften. Maar ik ben begonnen met, als bedrijvenmakelaar, mergers en acquisitions, zoals het mooi heet. Okay. En ik help ondernemers bij de aankoop of de verkoop van hun bedrijf. En ook bij het zoeken naar over te nemen bedrijven of partijen die jou zouden willen overnemen.
Ja. Dat is echt een zakenman.
Ik vind mezelf ondernemer.
Ja, ondernemer. En wat is er zo leuk aan ondernemen?
Nou, ik vind het gewoon enorm uitdagend. Ik weet niet. Het is wel een goede vraag eigenlijk. Ik vind het spel ontzettend leuk. Ik vind wat drijft mensen? Hoe komen dingen tot stand? Hoe werkt de economie? En dan ook toch een beetje het idee van hoe kan je de steen in het riviertje zo anders leggen dat dingen gaan veranderen.
Ja.
En daar zie ik ook wel een maatschappelijke en morele taak in. En ik denk ook altijd van ja, als jij waarde toevoegt, dan zou je er zelf ook altijd iets van mee mogen krijgen. Dus ik ben ook niet wars van geld verdienen en van dingen ook te vertalen in geld. Wat ik zelf heel leuk vind in het gesprek met ondernemers is ook altijd de vraag van, wat drijft je? Ja. Maar ook, waar ben je mee bezig? En ik vind het leuk om kritische vragen te stellen. Wat ik ook gewoon in de gesprekken met ondernemers terugkrijg is dat ze dat ook heel, heel leuk vinden om zo'n soort gesprek te voeren. Dus ik doe ook wel coaching en het is niet altijd gericht op aan een verkoop van bedrijven, maar ik help ook mensen gewoon uit lastige situaties en dat soort dingen. En dat vind ik gewoon, ik vind het gewoon vreselijk leuk.
Ja.
Voor mij is ook wel, ik denk dat als het spelelement eraf is, dan als het te serieus wordt, dan vind ik het niet meer leuk.
Ja. En ook misschien de spanning, hè? Want er zijn ook altijd risico's die je dan misschien moet nemen. Vind je dat ook leuk? Of?
Ja, ook daar kan je boeken over volschrijven natuurlijk. Kijk, toen ik ooit begon was het heel risicovol. Ik ben ooit begonnen met een extra hypotheek op ons huis.
Ja.
En ik was alleenverdiener. En dus ik wist dat ik geld had tot een bepaalde periode. En in die periode moest wel mijn bedrijf gaan vliegen, om maar zo te zeggen. En achteraf denk ik wel, waar ben ik aan begonnen? Maar we hebben ook al eens echt zonder geld gezeten. Ik kan me nog herinneren, een mooi ondernemersverhaal, dat ik mijn stagiair een bos bloemen heb gegeven. Maar dat ik die niet meer kon betalen van de rekening van de zaak, want het geld was op.
Ja.
En dat ik het van privé had gedaan, maar ook wist dat ik die maand dus geen salaris kon overmaken. En ik dat meisje natuurlijk bedankt van, joh, hartstikke bedankt voor al het werk wat je voor me hebt gedaan. En zij was heel blij met de bos bloemen. Maar ik dacht wel, hoe gaan wij komende maand boodschappen doen?
Ja, ja, dus je hebt wel echt allebei de kanten daarvan.
Mensen kijken altijd naar de buitenkant, maar ik denk wel van ja, realiseer je welke risico's je moet nemen. Ik denk wel dat het een ingecalculeerd risico is. En wat ik ook heel erg sterk heb is, weet je, ik geloof heel erg in talent. Ik geloof niet zo in een vaste baan. Hoop mensen geloven in een vaste baan en een contract. Ik geloof daar niks van. Wat ik denk is, als je uitgaat van je talent, dan kan je altijd geld verdienen.
Ja, dus jij wil eigenlijk mensen echt hun passie laten volgen en daarmee...
Nou ja, dat is wel wat mij boeit. Ik denk dat zeg maar, de meest succesvolle ondernemers, maar mensen ook gewoon in de arbeidsmarkt, en dat kan in allerhande vakken zijn, dat zijn mensen die met passie vanuit wat ze mee hebben gekregen, vanuit hun talent, aan het werk zijn. En ik kom ook mensen tegen, ook ondernemers, die gewoon bijvoorbeeld is er een vader en moeder die het bedrijf overdoen aan hun kinderen. Ja. En dan zitten de kinderen in de verkeerde film, want dat was nooit hun keus. En dat heb ik ook wel meegemaakt. En die moet je eigenlijk feitelijk bevrijden uit zo'n idee van de familie vindt dat ik dat bedrijf moet runnen.
Het wil echt vanuit jezelf komen. Als je eigenlijk om succes te hebben, moet je eigenlijk ook wel echt achterstaan wat je doet.
Nou ja, kijk, succes is sowieso ook wel de vraag, wat is natuurlijk succes? Maar ik denk, succes is dat je je talent exploreert. En dat je eruit haalt wat erin zit. En of je dan kleuterjuf bent. Ja. Ik ken het boek Iedereen Ondernemer van Arco van Brakel. En daar staat een meester in voor de school. En die ging met zijn klas het bos in en nam zijn gitaar mee. En die kinderen, gebeurde iets met die kinderen. En die man die voelde zich ook ondernemer. Ja. En ik denk, dat vind ik interessant. Ja. Ja.
Leuk. Nou.
Dus nou ja, goed, oké. Okay. Ja. Dan denk ik, hier heb je wel zeg maar, dit. En goed, in de kerk. Ik zit in het landelijk bestuur van de kerk. Ja. De DAR, nog één jaartje. Ik maak het nog af. Ik heb er een heel aantal jaren in gezeten. En ik heb hier dus lokaal ook niet zo gek veel gedaan. Behalve dus Nescast en, wat was het ook weer? Onze televisieprogramma.
Nescafé,
precies. En ja, ik heb iets met media en met verhalen enzovoorts. Dus ik vind dit intrigeert me heel erg. Dus
Ja, leuk. Leuk om te horen. Nou, je had het net al over een boek. Maar dat is niet het boek wat je hebt meegenomen. Ja. Wat is het wel geworden?
Ja, nou ja, dit is het boek van vreugde. Dat is een boek geschreven door Douglas Abrams, vreselijk onbekend, maar die schrijft een verhaal van de Dalai Lama en Desmond Tutu, dus een boeddhist en een katholiek. Een prachtig mooi boek en het boek heet Het Boek van Vreugde. En het bijzondere is, ik heb het gekregen van iemand, iemand die ik heb geholpen met haar bedrijf. En die moest vanwege het feit dat haar kindje leukemie had, stoppen met het bedrijf. Mm. En die had ook in alle eerlijkheid geld geleend en dat kon niet terugkomen. En dat heb ik haar kwijtgescholden, gewoon omdat het was niet anders en ik begreep de situatie. Dat hoort ook bij ondernemerschap, denk ik. Maar ze kwam me bedanken met Het Boek van Vreugde. En toen dacht ik echt van, dat jij met een kind met leukemie mij het boek van vreugde geeft. Dus alleen al dat, zeg maar, dat heeft mij enorm geïntrigeerd. Maar het boek gaat het boek gaat eigenlijk over lijden. Deze twee mannen, Dalai Lama en Desmond Tutu, die hebben enorm veel lijden meegemaakt. En zij schrijven een boek van vreugde. En dat vind ik zo intrigerend. En er zit een hoofdstuk in en ik wil eigenlijk eventjes kijken of ik een paar regels eruit mag lezen.
Zeker.
Er zit een hoofdstuk in, hoofdstuk 4. En daar staat in, iets moois komt nooit zonder lijden. En dat vind ik zo'n onwijze levensles. Aartsbisschop, u sprak over het hevige lijden van de Dalai Lama tijdens zijn ballingschap. U en uw landgenoten hebben ook erg geleden onder de apartheid. In uw persoonlijke leven hebt u te maken gehad met prostaatkanker. En u hebt er ook nu weer mee te maken. Mensen die ziek worden voelen zich over het algemeen niet erg vrolijk. Het is u gelukt uw vreugde vast te houden terwijl u geconfronteerd werd met lijden. Hoe deed u dat? En dan zegt hij, ik heb van een heleboel mensen hulp gehad. Het is altijd goed om te beseffen dat je niet alleen staat. Je maakt deel uit van een prachtige gemeenschap. En dat heeft mij enorm geholpen. Het is zoals we al eerder zeiden, als je je voorneemt blij te zijn, gaat het niet lukken. Je zult merken dat je in jezelf gekeerd raakt. Het is net als bij een bloem. Je gaat open, je floreert. En dat heeft alles te maken met andere mensen. En dan komt hij. Ik denk dat lijden, zelfs hevig lijden, een onmisbaar ingrediënt is in het leven. Zeker voor het ontwikkelen van compassie. Nou, en dit boek heet Het Boek van Vreugde. En de boodschap van het boek is gewoon, lijden is onlosmakelijk verbonden aan het leven. En ja, zeg maar, we zeggen wel eens geen pieken zonder dalen.
Ja.
Dat is misschien nog te plat. Ja. Maar als je het lijden doorleeft en ook accepteert in je leven, dan kan je ook vreugde ervaren. Want dan ontstaat een contrast.
Ja.
En wat hij hier ook zegt over het omgaan met andere mensen, dat vind ik ook zo slaan op hoe we als kerk met elkaar omgaan. Wat mij heel erg intrigeert, zeker in deze tijd, is wat is de kerk voor ons? Maar je ziet hier, en schrijft hij ook over, hoe belangrijk het is om andere mensen te kennen.
Ja.
En ik denk dat in deze tijd het zo belangrijk is dat we aan elkaar gegeven zijn. om ook elkaar door het lijden heen te helpen, maar ook samen vreugde te ervaren. Nou, en die vind ik een boodschap in dat boek, die, voor mij is het een life-changing boek. Ik heb het ook aan andere mensen gegeven. En ik krijg wekelijks appjes van mensen, en vooral van een echtpaar, die is dit boek echt letter voor letter aan het lezen, en zijn uit een hele vervelende, moeilijke situatie gekomen. En ja, dan zie je wat dit doet. En wat ik super heel gaaf vind aan het boek is natuurlijk een katholiek en een boeddhist die met elkaar over de dingen van het leven praten en ook gewoon echt vrienden van elkaar zijn. Ja. En dat kan bestaan, weet je wel.
Ja, dat is heel onlogisch eigenlijk inderdaad. Maar omdat je ook zegt, hè, want dat is vaak het grote vraagstuk in de wereld, hè, waarom is er zoveel lijden? Hè, dat is natuurlijk wat mensen vaak zeggen. Ja. Dat is ook waarom mensen soms zoveel moeite hebben met God. Heb je het idee dat dit boek daar...
Dit boek geeft een heel, heel diep antwoord daarop.
Ja.
We hebben een poosje geleden, was dat boek van Edith Eger, De Keuze. Van, ja. Dat was natuurlijk een boek waar heel veel mensen... En dan zeg je van Edith Eger, hè, als je die concentratiekampen hebt meegemaakt, dan heb je recht van spreken. Maar deze mensen hebben ook recht van spreken. Ja. Kijk, het punt is, mensen zeggen wel, zeg maar, ja, Alderik, jij hebt makkelijk praten, want jou gaat alles voor de wind. Ten eerste is dat gewoon niet waar.
Nee.
Het tweede is wel dat ik denk, ja, ik focus mij op de goede dingen. En die andere dingen, die accepteer ik, weet je. Het is gewoon, lijden is onlosmakelijk verbonden aan het leven.
Ja.
En ook in mijn situatie, in mijn privé, in mijn familie, zijn mensen met een hele ernstige ziekte, een hele erfelijke ziekte, en vooral mijn moederskant. Heel veel mensen moeten begraven. Ik weet echt wel wat het is om pijn te hebben en verdriet.
Ja, ik denk dat we allemaal gewoon nooit ontkomen aan het lijden.
Gaat niet gebeuren.
En we kunnen het ook niet met elkaar vergelijken. Hè,
dat, nee, maar ik geloof wel dat we beide kanten, zowel ik zie mensen die focussen op het lijden en nou, ik denk dat dat niet goed is voor je leven. Ik zie mensen die focussen op de positieve kant en het lijden negeren en die overschreven dat.
Ja.
Maar ik denk dat, en dat leer ik uit het boek, beide hoort bij het leven. Ja. En dat contrast maakt het leven toch de moeite waard. Maar vooral ook, denk ik, van als christen ook, omdat je weet dat er iemand is die altijd met je meegaat.
Ja, waardoor het niet zinloos
het is. Niet zin, het nee. is niet zinloos. Hoe pijnlijk ook.
Ja.
En ik bedoel, natuurlijk ga ik een oorlog in Oekraïne niet goed praten of dat soort dingen. Alleen als je zicht krijgt op de zin van het lijden, en dan vooral vanuit mensen zoals die Edith Eger geldt hetzelfde voor, dan denk ik van ja, die vrouw heeft een rijk leven. Die heeft een rijk leven. En er zijn mensen die hebben een minder rijk leven dan Edith Eger. En dan, ja, nou, ik natuurlijk ga je niet zeggen, ik zou met haar willen ruilen. Maar nee. Er zijn legere levens waarvan ik denk dat zij terug kan kijken op een leven wat een vervuld leven is. En dat is niet makkelijk praten, maar het is beide waar.
Ja, omdat je het juist van allebei de kanten...
Ja, maar ik denk dat natuurlijk zijn we allemaal gericht op comfort, weet je
tuurlijk,
wel?
Ja.
We zouden allemaal natuurlijk in een groot huis willen wonen en alles willen hebben wat je maakt. Maar daar word je geen beter mens van.
En natuurlijk is het lijden ook nooit iets wat comfortabel zal zijn.
Nee.
Nee,
nee dat
blijft
is
ook
niet.
Heel zwaar.
Nee, maar goed,
ja.
ik doe ook sporten.
Ja.
En als ik mijn 20 push-ups aan het maken ben en ik denk bij mezelf, dit vind ik niet leuk... Maar als ik klaar ben, dan denk ik wel van ja, yes, ik heb het gedaan, weet je wel. Ja, en als ik dan zie wat het doet met mijn lichaam, dan denk ik, ja, dit is goed. Maar je moet voor dingen ook iets over hebben.
Ja.
En elke dag kan verjaarden, word je ook niet vrolijk van. Joh.
Nee.
Hè?
Nee, het geeft wel diepgang.
Ja.
Ja, zeker.
Ja.
Dus het is een boek
ik kan het absoluut iedereen aanbevelen. Ja. En zeker als je in de put zit en op dit moment, we hoorden het net weer in het nieuws, onder jongeren, mentale gezondheid neemt af. Maar ik denk ook dat het perspectief wat we hebben op het leven super belangrijk is. Hoe ga je nou door zo'n tijd als dit heen? Ik denk ook heel eerlijk dat over een jaar kijken wij tegen een heel andere wereld aan. Als we deze winter door zijn met de energieprijzen en alles wat dat met zich meebrengt. Wij gaan echt een hele hoop problemen krijgen. En ik denk dan ook, waar draait het nou om in het leven? Weet je? Waar word ik gelukkig van? En wat kan ik allemaal laten om toch gelukkig te zijn en om ook een zinvol leven te hebben? En ja, nou ja, goed, ik denk dat als het moet, dan moet de kachel maar uit, weet je wel? Kijk, ik zou God niet kwijt willen. Ik ben liever de kachel kwijt dan God.
Ja.
Maar laten we dat dan tegen elkaar zeggen. En dan vervolgens toch kijken, hoe kunnen we het oplossen? Maar laten we het nemen zoals het is.
Ja, dus eigenlijk door gewoon de situatie te accepteren en het te omarmen. Zeg je eigenlijk...
Ik ben een liefhebber van Stephen Covey, die zegt, wat is je cirkel van invloed? Vallen dingen binnen je cirkel van invloed en vallen dingen erbuiten? Kijk, aan die energieprijzen kunnen jij en ik niks doen.
Nee.
Wat binnen mijn cirkel van invloed ligt, is hoe ga ik ermee om?
Ja.
En dat is zowel van hoe hoog zetten we de thermostaat en hoe lang gaan we douchen? En maken we misschien één kamer warm in ons huis? Maar sommige dingen kun je niks aan veranderen. Nee. Maar ja, als je heel de dag gaat zitten sikkeneuren erover, dan
verander je er ook niks aan.
Nee, dat verandert het niet.
Nee, dus je houding tegenover de situatie is ook van invloed, zeg je eigenlijk.
Heel erg.
Ja.
Dat leer je ook van zulke mensen. En ja. Zij hebben niet makkelijk praten.
Nee, zij hebben recht van spreken. Ja. Nou, interessant. Leuk. Je hebt net eigenlijk ook al wel veel verteld. Je zei ook de kerk, hè? Dat is ook dat netwerk dat we er zijn om elkaar te helpen. Wat is de kerk voor jou?
Ja, nou ja. Ik wist die vraag zou komen natuurlijk, dus ik heb nog een ander boekje meegemaakt. Ik heb laatst ik heb een half jaar sabbatical gehad.
Ja.
Ik ben naar Spanje geweest. Helaas heb ik Santiago de Compostela niet gehaald, maar dat ga ik binnenkort nog doen. Ja. Maar op de terugreis had ik een boekje gelezen, een heel dun boekje van Huub Oosterhuis. Overigens had ik hem toen gewoon als e-book bij me, maar ik heb hem besteld en het boek heet Jij die mij ik maakt. Het is een ouder boekje van de Maand van de Spiritualiteit in, 2008. En wat ik daaruit geleerd heb, en ik ben anders teruggekomen met mijn kijk op de kerk. En dat is eigenlijk ook net wat ik net voorlas uit het boek van Vreugde. Ik heb besloten dat ik gewoon zonder voorwaarden lid wil zijn en onderdeel wil zijn van de kerk. Ik geloof dat die gemeenschap zo belangrijk is. Ik ben ooit opgevoed, gereformeerd, vrijgemaakt en niks de nadelen daarvan. Maar daar ging het altijd over wat is waar en wat is niet waar. En ik ben erachter, is heel onbelangrijk. Jij mag voor mij over heel veel dingen anders denken. Ik denk dat die gemeenschap die we met elkaar hebben, dingen die we samen doen, veel belangrijker is dan of we het over al tal van leerstellingen eens zijn. Dus ik ben blij met een kerk waar kinderdoop en volwassendoop er bijvoorbeeld naast elkaar is, waar we essentials en non-essentials hebben, omdat we zeggen, nou, over een aantal dingen willen we het eens zijn, maar over al heel tal van andere dingen mag je anders denken. En ik ben inmiddels zover dat het mij maakt het eigenlijk niet zo heel veel allemaal meer uit. Ik wil gewoon onvoorwaardelijk onderdeel van de community zijn. God houdt ook onvoorwaardelijk van mij. Ik hou ook onvoorwaardelijk van de community. En ik hoop dat ook terug te krijgen. En ik denk dat dat zo belangrijk is in deze tijd. En dat is wat de kerk betekent voor mij.
Dus jij zegt eigenlijk, ik verwacht niks van die kerk. Ik wil er gewoon onderdeel van zijn.
Binnenkort hebben we dan bijvoorbeeld een gemeenteavond. Die is misschien al geweest als deze podcast wordt uitgezonden. Stelden we het daar totaal niet met elkaar eens. Mij maakt dat totaal niet uit.
Jij zou nooit, dat is voor jou geen reden om ooit hier weg te gaan.
Voor mij, ik denk dat als we gewoon aan elkaar vastzitten en elkaar ook vasthouden, dan vinden we altijd wel een weg. En we zitten tegenwoordig zo voorwaardelijk in dingen. Als dit niet meer klopt, dan stap ik eruit.
Ja.
En ik heb geleerd, vooral van dat boekje Jij die mij ik maakt, want jij, hè, dus jij zit hier aan tafel en jij zorgt ervoor dat ik kan zijn en andersom. En ik denk dat dat zo'n rijkdom is in zo'n community. Ik heb laatst die preek van Dennis ook op de startzondag gehoord. Ik denk dat het de essentie is, we moeten het niet elkaar naar de zin willen maken. We moeten er zijn voor elkaar.
En eigenlijk juist misschien als iemand zo anders is, is dat veel verrijkender dan als we allemaal hetzelfde zouden denken over alles.
Kijk, ik lees in de Bijbel natuurlijk over de veelkleurige wijsheid van God. Ik zie hier mensen in de kerk waarvan ik denk, jij gaat niet mijn vriend worden.
Nee, maar dat hoeft ook niet altijd.
Nee, dat hoeft helemaal niet. Sterker nog, ik denk dat we de verschillen mogen vieren.
Ja.
Ja, de een die komt zondags in een pak en de ander in een korte broek. Ik vind van alle twee iets en ik doe me bij allebei niet mee. Maar ik denk wel van, ik vind het geweldig dat kan, joh. Iemand met een pet en de ander weer met dit en met dat. Wat maakt het uit, weet je wel? Ja. We zijn aan elkaar gegeven. En God houdt gewoon van ons allemaal evenveel.
Ja.
En hoezo moeten we het dan eens worden met elkaar?
Ja, ze zeggen eigenlijk, ik hou gewoon van iedereen. Ik hoef niet iedereen's vriend te zijn, maar ik kan wel iedereen lief hebben.
Ja, ik denk dat we daartoe geroepen zijn.
Ja, zeker.
En onvoorwaardelijk. Weet je, al doe jij iets raars, al stoot je mijn koffie uit mijn hand.
Ja.
Maar ergens denk ik, dat doet er dan niet zoveel meer toe.
Dus jij zegt eigenlijk ook, ik ben bereid om ook gekwetst te worden hier in de kerk.
Ik kwets andere mensen ook. Dus David van Bever heeft wel eens ooit gezegd hier in een preek, ik ben dus ik kwets. En dat denk ik, dat is het. En ik zie mensen weggaan uit de kerk en ik vind het zo treurig, omdat er een keer iets voorgevallen is. En ik snap het hoor. Ik bedoel, begrijp dat we allemaal een keer een teleurstelling hebben. En ik heb ook wel eens een teleurstelling. Maar ik denk, ja, als we altijd overal weer aan vasthangen. Oh, dan ga ik weg. Oh, dan doe ik niet meer mee. Hé, dan zien ze me niet meer. Ja, dan denk ik, ja, dan wordt het wel. Dan snap ik ook van Dennis dat hij zo'n preek houdt en zegt: ik ga het niet meer. Ik trek het niet om het iedereen naar de zin te maken. Dus ik denk dat. En dat leer ik uit het boekje van Huub Oosterhuis. Pim Fortuyn schreef ooit dat boek. Pim Fortuyn is natuurlijk al jaren dood. Mm-hmm. Die schreef ooit dat boek De Verweesde Samenleving. Waarom is de samenleving verweest? Omdat mensen niet meer bij een community horen. En dat was vroeger de kerk. Nou ga ik niet zeggen dat zoals de kerk vroeger was, dat misschien zou moeten. Maar ik denk wel, onze samenleving, wij zijn echt allemaal individualisten geworden.
We hebben allemaal echt een netwerk nodig.
Ik hoorde toevallig vandaag nog weer een podcast in de auto. En daar ging het over de third place. Ik weet niet of je de theorie kent. Er is een psycholoog die heeft daarover geschreven. First place is thuis. Second place is in de regel waar je werkt of op school gaat. En mensen hebben een third place nodig. Dat is een plek waar je rond kan hangen. En waar je jezelf kan zijn. Dat is gewoon psychologisch. Dat is gewoon wetenschappelijk onderzoek. Dat hebben we nodig. Nou, en dan kom ik hier vanavond in de kerk, vlak voor de rommelmarkt. En dan kom ik allemaal mensen tegen. Hier kan je even rondhangen.
Ja.
Hier kan je gewoon even jezelf zijn. En ik denk dat het goed is dat mensen even zichzelf zijn. En dat we ook elkaar de ruimte geven om jezelf te zijn. En nou ja, dat is wat ik bedoel, even op de vraag, wat is de kerk voor je? Dus voor niet alleen wat het is voor mij, maar is een pleidooi van mij ook voor het feit dat we inzien hoe belangrijk de community is. En dat we soms misschien ook wel eens dingetjes even moeten slikken. Ja. Ten gunste van het geheel.
Ja. Nou, hele mooie, interessante visie. En heel inspirerend ook, vind ik zelf.
Ja.
Ja, en dan natuurlijk, ja, de kerk is natuurlijk meer dan...
Wie is Jezus voor jou?
Want de kerk is natuurlijk niet een... We kunnen ook een buurthuis of een clubhuis zijn. Maar we zijn hier natuurlijk echt omdat we ook... volgelingen van Jezus willen zijn?
Ja, nou daar vind ik ook dat is een hele intrigerende vraag. Ik heb laatst een artikeltje geschreven en dat had Dennis niet geplaatst. En hoef je niet eruit te knippen. Maar dat ik vind, zeg maar, dat christenen vaak Jezus voorop stellen. En ik denk dat het op zichzelf heel goed is. Maar Jezus is natuurlijk één van de drie eenheid. En ik denk wel eens, we halen Jezus er wel heel erg uit. Maar goed, kijk, Jezus is mijn redder. Maar Jezus is ook de weg naar God. En ik denk wel eens van ja, het gaat uiteindelijk om dat we bij God thuiskomen.
Dus zou ik aan jou eigenlijk de vraag moeten stellen, hoe is die drie eenheid voor jou?
Wie is God voor je?
Wie is God voor jou?
Is wel de drie eenheid.
Ja.
En niet alleen Jezus, maar voor mij is het gaat voor mij ook om... kijk, als Jezus zegt, ik ben de weg, de waarheid en het leven, niemand komt tot de Vader dan door mij, dan denk ik, dan is het doel dat we tot de Vader komen.
Ja.
En het is natuurlijk heel fijn dat we Jezus vereren en dat we hem daar dankbaar voor zijn. En hij is feitelijk ook onze oudste broer. En hij is ook mens, de enige van de drie ene die ook mens is. Jezus is ook natuurlijk, Jezus Christus is ook, ik geloof ook heel erg in het Christuspotentieel in ons allen. En dat is misschien ook wat onze community heel sterk zou kunnen maken als we ons heel bewust zouden zijn van het Christuspotentieel in ons. En als we daarin ook de ruimte zouden zoeken, wat heeft God in jou en wat heeft God in mij gelegd, welk potentieel zit er in ons allen. En als we met dat potentieel aan de slag zouden gaan, dan denk ik dat er nog hele bijzondere dingen zouden kunnen gebeuren. Maar ja, goed, maar het grote doel is wel dat wij natuurlijk allemaal verloren zonen en dochters zijn die terugkomen bij de Vader. Ja, dus voor mij is dat wel het grote doel. Dus Jezus is voor mij de weg, de deur, hè, zoals hij zichzelf ook positioneert. Als het gaat om de schapen, dat hij zegt, ik ben de deur van de schapen. En dan denk ik, ja, ik wil niet bij de deur blijven staan. Ik wil gewoon graag naar binnen. En ik wil daar de Vader ontmoeten.
Ja,
ja.
Dus je wil nog meer.
Ja. Nou ja, ik denk, ja, ik zoek die volheid. Ja, ja ik zoek die volheid, ja.
Ja. Mooi. Ja.
Ja. Ja.
Dus hij is heel belangrijk, maar je zegt eigenlijk, het is nog meer dan alleen.
Ja, nou ja, goed, kijk, dan kom je natuurlijk op van wat is er belangrijk. En wat ik dan bijvoorbeeld bijzonder vind, en dat komt ook omdat ik nu, ik ben natuurlijk gaan lopen in Spanje.
Ja.
En ik heb me natuurlijk ook een beetje verdiept in die katholieke leer. En die zeggen natuurlijk niet voor niks, Maria is de begenadigde van alle vrouwen. En waarom doen wij daar niks mee? Vind ik eigenlijk ook wel bijzonder. Dus als het dan gaat om nadruk leggen, zeggen, dan denk ik van ja, wij leggen heel erg de nadruk op Jezus. De katholieken doen dat heel erg op Maria.
Ja.
En voor beide is zeker wat te zeggen. Maar goed, kijk, als je het mij vraagt, dan denk ik, ja, het gaat uiteindelijk om God, de drie eenheid. God de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. He, want waar ik het dan niet over heb, is dat, misschien nu zeg je van ja, Aldrik, dan ben je ook niet correct. Want dan zou je het ook moeten hebben over de Heilige Geest, ja. Die ons het geloof geeft. He, die in ons, die ons gegeven is. Ik denk ook altijd, dat vind ik wel mooi van onze theologie, de voorafgaande genade. Dat is natuurlijk toch ook de geest die in ons woont. He, en die in ieder mens is en die we ook kunnen aanwakkeren. En, maar goed, ja, het gaat om het complete plaatje.
Ja, ja. Ja, dus dat, nou zeker, dat, mooi om te horen.
Ja,
ja.
Nou ja, goed,
ja,
okay,
kunnen we nog heel lang over doorpraten.
Ja, zeker. Jullie zijn boeken over geschreven.
Ja, zeker, ja. Ja, ja. Had je ook nog een artikel gevonden? Of hebben we die al gehad?
Nou ja, nee, eigenlijk niet. Oh. Eigenlijk niet. Ja, en goed, ik lees niet zo heel veel. Ik lees wel veel, maar geen kranten meer tegenwoordig. Ja, je kan toch nog alles online. Ja. Ik luister veel podcasts. En ja, ik citeer net uit een podcast waarvan ik zei van ja, dat vind ik dan een heel interessante gedachte over die third place.
Oh ja.
En dat we dat nodig hebben. En dat vind ik dan weer bijzonder, dat dat dan ook uit de wetenschap komt, dat we dat nodig hebben. En ik denk wel eens van, doen we daar als kerk genoeg mee? En hoe positioneren we zelf de kerk? Is de kerk dan die plek waar dat dan zondags bij elkaar komen? Of mag de kerk ook een plek in de levens van mensen zijn? Waar ze ook gewoon een stuk van hun vrije tijd doorbrengen. Waar meer gebeurt dan alleen maar zondagse diensten.
Waar het ook wat meer door de week.
Ik zou heel erg voor zijn als we natuurlijk gewoon een modus zouden vinden. Waarin we ook zouden zeggen van, dat we bijvoorbeeld ook door de week elkaar zien. En op een heel ander type meeting zouden hebben bijvoorbeeld.
Ja.
Ik heb dat ook wel eens geopperd. Ik loop nog altijd met het idee en misschien moeten we daar misschien wat mee doen. Maar bijvoorbeeld om op vrijdagavond de kerk open te zetten. En nu, zoals wij nu een podcast hebben, dan een rond de tafel gesprek over wat is er afgelopen week in het nieuws geweest. Met muziek erbij. En omdat er ook heel veel mensen zijn die op zondags niet naar de kerk gaan. Maar wel een soort inhoud zoeken bij hun werk. En dat we met elkaar de week afsluiten. Daarna een borreltje met elkaar drinken. En gewoon elkaar ook even ontmoeten.
Ja.
Weet je, gewoon dat je zegt van je kom in de kerk gewoon je week even afsluiten. Nou, dat lijkt me gewoon vreselijk leuk om te doen. En als we daar natuurlijk gewoon een video weer maken van het gesprek rond de tafel. Waarin we ook vanuit waar we in geloven het nieuws duiden. En zeggen, nou oké, wat horen we over, ik noem maar wat, de oorlog in Oekraïne. Of andere onderwerpen die ons intrigeren. En dat we dat gesprek ook aankunnen. En ik geloof ook dat er bijvoorbeeld heel veel mensen zijn in onze kerk die over tal van onderwerpen heel veel weten. En daar doen we soms gewoon heel weinig mee. En ik van, nou, dat zou daar misschien een plek kunnen krijgen.
Ze moeten gewoon zo'n avondshow elke avond met Alderik.
Nou ja, niet, ik zou niet zeggen elke avond, maar bijvoorbeeld maar op vrijdagavond. Dat zo'n talkshow. Maar waar we ook, zeg maar, wel vanuit waar we in geloven, zeggen van, hoe kijken we hier nu tegenaan?
Ja, hoe kijken we naar de actualiteit? Hoe geven wij hier dan...
Die bijvoorbeeld ook eens even vertelt over zijn werk. Of over waar je tegenaan gelopen bent in je werk. Of je hebt een doorbraak of je studie afgerond. Of nou, ik denk dat het heel leuk is. Ik heb hier een keer ook op een bijbelstudieavond een keer iemand gehoord. Een vrouw die al jarenlang verloskundige is. En die heeft verteld over waarom ze verloskundige is. En wat ze er zo mooi aan vindt om altijd baby's geboren te zien worden. Dan denk ik, ja, dat zouden we eigenlijk dat soort verhalen moeten we aan elkaar vertellen. Zoals ik ook vertel over ondernemers. En wat ik leuk vind aan wat ondernemers drijft. En dat je denkt vanuit je talent in plaats van vanuit je contract.
Ja.
En zo denk ik dat er, en ik weet zeker dat er mensen zijn die hier die hele mooie dingen kunnen vertellen over heel veel verschillende onderwerpen.
Ja, zeker. Dat moeten we gewoon nog eens
We
moeten niks, maar het zou leuk zijn om daar eens over na te denken. Nou, ja, ideeën genoeg.
Ergens bruist in mij zo'n gedachte dat ik denk van ja, weet je, dus als we met deze podcast weer slagen kunnen maken, dat we misschien daarna eens kunnen zeggen, nou, we gaan een volgende fase in of zo. Hè?
Nou, zeker. Ja. Leuk. Dus ja, eigenlijk zeg je van nou, er is zo van de actualiteit wat ik interessant vind. En je zegt niet per se een krantenartikel, maar meer...
Krant.
Ja, krant is een beetje achterhaald bijna.
Ik
denk dat er weinig mensen zijn die echt nog papier...
Ik ging laatst op zaterdag naar de winkel en heb ik gewoon eens een keer een krant gekocht.
Ja, dan heel leuk.
Heerlijk om weer eens in zo'n krant. Toen dacht ik, ja, misschien moet ik eens een abonnementje nemen. Maar goed, daar komt er dan weer niet van.
Nee. Hey, en dan moeilijkste vraag, wat de meeste mensen vinden. Ik weet niet of jij het een moeilijke vraag vond, maar wat zou de wereld missen als jij niet zou zijn?
Ja, goede vraag. Ja, het is grappig is dat ik, wat ik ook terugkrijg van de podcast, is dat mensen denken als ik er niet meer ben, zeg maar. Ja. Hè? Want dat is wat maar goed, de vraag is natuurlijk van wat zou de wereld missen. Het grappige is dat ik een aantal jaren geleden maar eens gewoon een aantal vragen heb uitgesteld naar mijn omgeving. Van Alderik is iemand die, en als ik Alderik was, dan zou ik dat en dat wel doen. En ik zou Alderik willen adviseren om. En dat heb ik in het kader van wat onderzoek voor mezelf ook eens uitgezet. En wat ik ook terugkrijg, zeg maar, uit het werk wat ik doe samen met ondernemers, is dat het woord inspirerend komt altijd terug.
Oh, leuk.
Dankjewel, krijg ik een e-mailtje, dankjewel voor het inspirerende gesprek. En dus ik denk dat daar zit wel, zeg maar, voor mij een kern. Ik denk overigens dat we niet... bescheiden hoeven te zijn over de talenten die we van God
Zeker
hebben gekregen.
Niet, ja.
Dus er zijn voor mij een aantal dingen. Ik ben creatief, ik ben commercieel en ik ben inspirerend. En dat is wat de wereld mist als ik er niet zou zijn. En wat mensen dus ook vinden als ze met mij het gesprek aangaan. En dat zijn dingen die ik ook gewoon terugkrijg en waar ik gewoon plezier in heb. En voor mij, ik werk vanuit feitelijk 3 kernwaarden. Dat is vertrouwen, verbinding en verantwoordelijkheid. Ik wil gaan werken met mensen die ik vertrouw en die mag mij ook vertrouwen. Ik wil verbinding met mensen. Ik wil gewoon echt contact van mens tot mens. En ik vind het ook belangrijk dat mensen hun verantwoordelijkheid nemen. Dus als we dingen aan elkaar beloven, dat we ze ook waarmaken. Nou ja, dat is zeg maar het kader waarvanuit ik werk. En waarvan ik ook gewoon naar andere mensen kijk en dingen samen doe. Ik heb dat onderzocht en ik, het grappige is dat ik net aan het begin, realiseer ik me nu ook, gezegd heb van ja, je moet werken vanuit je talent,
ja,
niet vanuit je contract. En ik denk dat talent heb je van God gekregen. En wat we vaak doen is dat we daar heel bescheiden over doen. En ik hou ook van heel erg van bescheiden mensen. Maar soms denk ik van ja, weet je, dit is gewoon een cadeautje wat je hebt gehad.
Ja.
En hier kan ik ook de wereld mee dienen.
Ja,
dus als iemand denkt van, joh, Alderik kan iets voor mij betekenen, joh, dan moet je me bellen en laten we dan gewoon ergens een keer wat drinken of wat eten en het laten we het er eens over hebben. Als ik wat voor je kan betekenen met mijn talent, jij weer jouw talent.
Ja, we zouden God eigenlijk tekort doen als we het talent dat we van hem krijgen, als we daar...
Dan gaan we heel bescheiden doen over ons talent. Dan denk ik, ja, dat heb je van God gekregen. Ja. Weet je, als je cupcakes kan bakken en je vindt het leuk om mensen thuis uit te nodigen om cupcakes te eten en gezellig met elkaar koffie en thee te drinken. Als dat jouw talent is, ik kan geen cupcakes bakken. Weet je, maar dan kan een ander wel. Ik heb natuurlijk met iemand een interview gehad die dat bijvoorbeeld had. En dat vond ik super leuk. En die zegt van nou. En dan denk ik van ja, dat vind ik echt heel
mooi. Daar hoeven we niet min over te doen dan inderdaad. Nee.
Vooral niet.
Nee.
Als we dat nou heel scherp hadden van iedereen in de gemeente. Dan is het ook makkelijk wie je waarvoor moet vragen.
Ja. Iedereen in zijn kracht staan. Dus eigenlijk is inspireren ook wel een passie van jou.
Nou ja, kijk, ik weet niet, maar ik dat vind ik leuk. Ja. Ik vind het leuk om mensen ook uit de tent te lokken. Ik doe dat ook gewoon door kritische vragen te stellen. Soms een beetje, wat zal ik zeggen, cynisch te zijn. Ja, en dat vind ik leuk om mensen een beetje uit hun comfortzone te trekken. Maar wel op een manier dat ze zelf ook net eventjes door een andere bril naar zichzelf kijken of naar het vraagstuk waar ze mee zitten. Ja. En daardoor gewoon een cirkel. Vaak zitten mensen in een cirkeltje.
Ja, dus dat je ze daarmee ook verder helpt.
Tuurlijk. Dat is mooi.
Ja, dat is het doel. Ja.
Ja, zeker.
Nou, ik vond het een heel leuk gesprek, Alderik. We moeten een beetje naar de tijd kijken, maar...
Ga jij nu over.
Daar ga ik nu over. Ja, jij praat nog wel even door. Ja, maar ik vond het leuk om nu de antwoorden van jou te horen. En ik vond het ook heel inspirerend. Dus dat compliment zal ik je dan ook meteen geven.
Ja.
En hartstikke bedankt.
Mooi, dankjewel. En met ontzettend veel liefde gedaan.
Dank voor het luisteren naar Nescast. Vergeet niet de podcast te delen, liken en je te abonneren. Je vindt deze podcast op Spotify, Apple en Google Podcasts.